Zo, ik doe even een andere vlag op. Ik bedoel, een andere pet op. En ik dacht, laat ik eens aansluiten bij de actualiteit. Maar ik vervolg mijn vervolgverhaal over namen van God. En vandaag wil ik het hebben over vlaggen. En een banier, een vlag, omgekeerde vlag. Toen we hier naartoe kwamen rijden, hebben we er legio gezien. Ik begon even met tellen, maar daar ben ik maar mee gestopt, want het waren er veel. Een beladen onderwerp. En ik ben vandaag niet hier gekomen om olie op het vuur te gooien. Ook niet om even met een gemakkelijk antwoord te komen, want een gemakkelijk antwoord is er niet. Maar ik ben wel gekomen om ons op God te richten, namelijk onze banier. En we mogen God leren kennen. We hebben net al gezongen over de naam van Jezus, het Lam van God. Maar de namen van God, dat is een heel arsenaal. We willen Hem beter leren kennen. Zoals Frans ook al noemde, van er zijn zoveel kansen en mogelijkheden om gewoon, als je op reis bent, een preek te luisteren. Als je van zingen houdt, een lied aan te zetten. Als je hier naar de pier loopt natuurlijk, hè, kun je een lied in je hart hebben en het zelf zingen. Het gaat om God, zijn wijsheid, zijn geest. Om zijn, als zijn geliefde kinderen, verder te kunnen in dit leven, in onze gebroken, verdeelde en gepolariseerde wereld. Wel, eventjes een kleine herhalingen. Hier zijn we gebleven in ons vervolgverhaal. Namen van God, Yahweh, Heer. En ik heb ook al vaker gezegd, ik kan die lijst nog oneindig langer maken. En dan hebben we God nog niet volledig omschreven, laat staan begrepen, laat staan kunnen volgen of narekenen. Hij gaat er zo ver bovenuit. Maar we wagen elke keer een poging, weer een stapje. En dat er een verdieping zal plaatsvinden, inderdaad. In ons eigen hart, in ons eigen leven, in onze wandel met Hem. Yahweh, Hij benadert elk mens in de schepping persoonlijk. Met zijn heilige wetten en eisen. Yahweh, Jireh. De Heer zal voorzien in Abrahams meest kwetsbare momenten. Als hij al met het mes geheven boven Isaac staat om zijn zoon te offeren, dan zegt God, genoeg, ik voorzie in een offer. En uiteindelijk ook, God voorziet in het volmaakte offerlam, zoals het ook gezongen hebben. Jezus, Messias, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. We hebben nagedacht over El Shaddai, de Almachtige. Hij die altijd voldoende is. Hij die genoegzaam is en ook hij die lief heeft. Zoals een vrouw haar baby. El Shaddai wijst op die overweldigende kracht van God. Die een gevende, een liefhebbende, zorgende, ondersteunende persoon is. Yahweh Zebaot, Heer der legerscharen. Heer van de hemelse machten. In deze naam komt in het bijzonder de macht en majesteit van God naar voren, verbonden met zijn regering op aarde. En dan vanmorgen, Yahweh Nissi, de vlag, de banier, die heffen we omhoog. En dat woord nog eventjes, we gebruiken het niet meer zo vaak, banier. Het is een vaandel, een bataljonsvlag, dus het doet echt denken aan het leger. Elk bataljon had zijn eigen kenmerkende symbolen. Een voorwerp dat een boodschap toont. En die boodschap kan nog onderstreept worden met woorden of een logo. In Nederland kennen we ook de uitdrukking hoog in het vaandel staan. Als iets hoog in het vaandel staat, dan vinden we het heel belangrijk. En dan willen we daar graag aandacht aan geven. Een banier of een vaandel, het staat ergens voor. Het laat zien dat je iets belangrijk vindt. Is dat trouwens ook de betekenis die je in de Bijbel tegenkomt? In de herziene Statenvertaling komt het woord zo'n 19 keer voor. En als je dan de teksten bekijkt, zie je dat de banier gebruikt wordt om op te heffen. Om hoog te houden. Meestal in een benarde situatie of om de waarheid te verspreiden of om mensen bijeen te roepen. Vanmorgen concentreren we ons op de geschiedenis uit Exodus 17. Hier lezen we dat Mozes een altaar met de naam Yahweh Nissi, de Heer is mijn banier, opricht. God kan dus onze banier zijn. Maar wat betekent dat? Laten we die geschiedenis uit Exodus 17 eerst maar eens even met elkaar lezen. En ik lees hem uit de vertaling van het boek. Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Rafidim tegen de Israëlieten. En Mozes zei tegen Jozua: roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand. Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aaron en Hur de heuvel. En telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. Toen hij, Mozes, last kreeg van vermoeidheid, rolde ze een steen naar hem toe waarop hij kon zitten. Aaron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En de Heer beval Mozes: leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het Jehovah Nissi, de Heer is mijn banier. Hij riep uit: de hand van de Heer beschermt ons vanuit de hemel en hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Tot zover die geschiedenis uit Exodus. Eventjes in herinnering brengen, wie was Amalek ook alweer? Amalek was een volk dat afstamde van de kleinzoon van Esau. En uit Deuteronomium 25 wordt duidelijk waarom God hen zo hard aanpakt en zo'n scherp oordeel over hen uitspreekt. Deuteronomium 25 zegt: vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, uw achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet. En wanneer straks de Heer, uw God, u vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. We zeggen wel eens: van je familie moet je het maar hebben. Nou, dat komt hier schrijnend naar voren. Een broedervolk, notabene Amalek, schuine streep Esau, dat zo misbruik maakt van de zwakte van Israël, Jacob. En we weten, ze konden het nooit met elkaar vinden. Al in de baarmoeder, in de buik van de moeder, leek het of ze aan het vechten waren. Maar Amalek staat hiermee symbool, is de naam van de aartsvijand van Israël. Een vijand die je op je zwakke momenten te pakken neemt. En daar mogen we ook geestelijk naar kijken. Het beeld van het vlees dat in de gelovigen, in ons, in mij aanwezig is en altijd bereid is zijn boosaardigheid te tonen. Als je denkt van: wauw, hemelhoog jachtens, we hebben een prachtige dienst gehad, een heerlijke bijbelstudie gehad, en onderweg naar huis loop je een bekeuring op, omdat je te hard reed of weet ik van wat, je had geen licht op je fiets, en weg is je hemelhoog jachtens. Of je hebt een heerlijke ervaring gehad en je komt thuis en of met je partner of met de kinderen, Je wordt zo keihard geconfronteerd. En vloeps, weg is het. We worden in ons vlees aangevallen, keer op keer. Wel, als we Exodus 17 in de context plaatsen van de hele geschiedenis, dan vindt er een opvallende verandering plaats. We lezen hier in feite voor de eerste keer dat het volk Israël zelf strijd moet leveren. Lees het maar na, daarvoor had God steeds voor hen gestreden. God had hen bevrijd uit Egypte. God had hen op een wonderlijke manier door de Rietzee geleid. Het was de Heer die hen te eten gaf en te drinken. Brood uit de hemel, manna en vlees uit de lucht in de vorm van grote zwermen kwartels. Water uit de rots. Het was allemaal Gods soevereine werk. Hij streed voor zijn volk, lezen we in Exodus 14. En dan gaat het verder. Het volk moest nu zelf aan de bak. In vers 10 lezen we, Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. En toch klopt het ook weer niet. Ja, het volk moest de strijd aangaan, maar nee, God strijdt met hen. En het symbool hiervoor was Mozes en de staf. En het was niet zomaar een stok die je langs de kant van de weg in het bos vindt en dan met je mes een beetje bijsnijdt en zo. Er staat, heel bijzonder, de staf van God, hebben we gelezen. Die staf is het teken van Gods macht, van Gods aanwezigheid. We herinneren ons dat Mozes die staf in Egypte gebruikt had bij de aankondiging van de plagen. We weten nog dat Mozes met de staf op de rots had geslagen en dat er water uit de rots stroomde. Wel nu, tijdens deze strijd, zag Israël deze staf, deze banier en dit symbool van Gods aanwezigheid gaf de soldaten moed en kracht. En deze banier staat voor God zelf. Hef op je banier. In vers 11 hebben we de uitwerking van de opgeheven banier gelezen. Telkens wanneer Mozes zijn hand met een stok omhoog deed, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. Door zijn hand op te heffen, laat Mozes zien dat God boven elke strijd staat. Mozes had geleerd in alles wat hij had meegemaakt met God, dat hij in afhankelijkheid van God sterk staat. Door zijn handen op te heffen, brengt hij de situatie bij God. Hij vraagt God om hulp. Laat zien van wie hij hulp verwacht. Hij laat zien op wie hij vertrouwt. De banier opheffen mogen we ook voor een ander doen. Er staat niet bij hoe lang die strijd precies geduurd heeft, maar ik kan me zo voorstellen dat het langer heeft geduurd dan dat ik mijn armen kan opheffen. Herken je dat ook? Als je met een doos loopt, het eerste stukje denk je van, oh, gaat wel, hè? En na 5 minuten denk je van, hè, is die doos nou zwaarder geworden? Of als je met je boodschappentas aan de gang bent, het lijkt wel of het zwaarder wordt. En aan het gewicht is niks veranderd. Mozes was, zoals ze dat dan in de sporttermen noemen, hij was aan het verzuren, hè? Ja, het feit dat Mozes armen verzuurde en dan zijn daar opeens, niet opeens, maar dan zijn er Aaron en Hur. En dat mogen we, zoals we straks ook al gebeden hebben, ook hier vandaag op elkaar betrekken. En dan is daar mijn broer, mijn zus, die eventjes belt. Die eventjes een kaartje stuurt, even langskomt op bezoek en in dit geval die even helpt om die armen van Mozes, die het echt niet meer hielden, om die omhoog te houden. Geweldig. De banier voor een ander omhoog houden. We hebben net recent in Soest, onze woonplaats sinds een jaartje, en we mogen daar ouderenwerk gaan doen. Nou, aantallen, wat we in Delft gewend waren, 30, 40 mensen is de hele gemeente. Daar zijn 87 senioren, mensen van 67 jaar en ouder. En we hebben gezegd van oké, met een ander echtpaar, we gaan ze allemaal een bezoekje brengen. En het was een wonder wat er gebeurde. We hebben een openheid ontmoet. We werden ontvangen en dus inderdaad stroopwafels en appeltaart en alles en nog wat. Maar een openheid om te delen. Van de wandel met God, maar ook van de zorg en de pijn. En het heeft ons zo bemoedigd. Maar we merkten ook van, het werd zo op prijs gesteld. Elkaar gewoon in de eigen situatie in de ogen kunnen kijken. En zeggen, mijn geliefde broer, mijn geliefde zus, hoe gaat het met je? Geweldig. De manier opheffen voor een ander. In een individualistische maatschappij. En dan ligt de nadruk op jezelf, voor jezelf opkomen. Om hulp vragen is soms lastig. Ik zal me eerlijk toegeven, ik vind het makkelijker om hulp te geven dan om hulp te vragen. Maar God leert, ook uit deze geschiedenis, dat wij hulp en steun mogen aanvaarden van anderen. En soms is het zelfs noodzakelijk om tot overwinning te komen. In onze zwakte kunnen ze ons steunen om het geloof en vertrouwen in God vast te houden. We mogen elkaar tot hand of voet zijn, of letterlijk, zoals in deze geschiedenis, de armen ondersteunen. Nog een andere vorm van banier, natuurlijk, Jezus onze banier. Ik wil je vragen om die stap met me mee te maken, van het Oude naar het Nieuwe Testament. Voor de staf van God die werd opgeheven, kunnen we ook Jezus lezen. Hij hing daar letterlijk aan het opgeheven hout, dat afschuwelijke martelwerktuig van de Romeinen. En dan, wij moeten onze blik niet op de vijand, op de immense problemen in onze gebroken wereld houden. Wij moeten ons keer op keer richten op Jezus, de voleinder van ons geloof. Hij heeft de overwinning behaald. Christus is onze middelaar. Hij heeft het voor ons, voor mij, heel persoonlijk volbracht. En ook hij moest een gigantische strijd voeren tegen zijn vijand, Satan, de leugenaar, kapotmaker, vanaf het begin. Hij heeft tot bloedens toe stand gehouden. In Gethsemane heeft zijn lichaam zijn leven gegeven. En door zijn volmaakte offer, en we mogen dat zelf straks proeven, letterlijk in de symbolen van brood en wijn. Door dat offer mogen wij leven. Mozes kon het niet volhouden. Zijn armen werden zwaar. Hij werd vermoeid. Maar Jezus, onze grote hoge priester, heeft de wil van zijn vader gedaan en niet zijn eigen wil. Hij heeft overwonnen. Hij is onze pleiter, onze advocaat. Hij is bezig om woningen voor ons in de hemel te bereiden. Wij mogen en moeten onze blik gericht houden op Jezus, de voleinder van ons geloof. En dan, hoe zal het zijn na de overwinning? Als je de City Pier City Loop hebt gewonnen, dan krijg je de beker, de medaille. Als je in Parijs komt, dan zie je de triomfbogen in Rome. Niets van dat alles. Mozes maakt een andere keuze. Hij richt een altaar op voor God. Hij geeft God de eer. Niet van, hé jongens, kijk eens even. Yes, manpower, we hebben het geflikt. Hij gaat op zijn knieën. Heer, dank u wel. Zonder u hadden we het niet gered. Wat een geweldige voorbeeld. En hij geeft dat altaar dus die bijzondere naam. Yahweh Nissi. De Heer is mijn banier. De banier die ons naar de overwinning leidt. De opgestane en opgewekte Christus. En hij was en is de volgende stap in Gods reddingsplan voor de wereld. De wereld die hij dwars door alle gebrokenheid en ellende en egoïsme en oorlog en graaierij en ook dwars daardoorheen heeft hij die wereld lief. Hij is zo dichtbij gekomen. Hij woont zelfs door de Heilige Geest in ons. En wij mogen met Mozes uitroepen, de hand van de Heer beschermt ons vanuit de hemel. En hij voert de strijd tegen Amalek, tegen alle crisissen van 2022, van generatie op generatie. En als het bij jou past, mag je een banier maken, een vlag, en mag je de naam van Jezus erin schrijven. God is mijn banier, Yahweh Nissi. Yahweh, Jezus overwinnaar. Als het bij jou past, mag je je handen opheffen om je eerbied en aanbidding voor God onze overwinnaar te sluiten. En misschien een momentje om na te denken. Wie is onze overwinnaar? Oh, hij is niet meegegaan. Oh, die hebben we al gehad. Ja, een ogenblikje om gewoon eens eventjes peper en zout. Misschien als je naar zo'n vraag kijkt, denk je van, oeh, dat prikt een beetje. Dat heb je wel eens met zout. Peper is wel eens een beetje scherp. Wie of wat is misschien jouw Amalek? Zoek je naar mogelijkheden? Of ga je mee in negativisme? In onze tijd een heel groot thema. Voor wie mag jij, of met wie samen mag jij een banier opheffen? Wie mag jij ondersteunen? En dan ook de uitnodiging, bid en breng in praktijk. What would Jesus do? In deze situatie, in mijn leven, in mijn werk, in mijn huis, in mijn gezin. Als ik een boodschap sta te doen en ze gaan aan het voordringen, of weet ik veel wat er allemaal gebeurt. What would Jesus do? Als ik in de Tweede Kamer zou staan, zou ik dan met modder gooien? Of zou ik dan zeggen, hey, what would Jesus do? Dat is een vraag die we zomaar mogen meenemen. Een banier oprichten betekent altijd dat je uitkomt voor God. Dat hij je leider en inspirator is voor alle dagen van je leven en in alle omstandigheden. En ach, de PowerPoint is hier aanwezig. Als je denkt van, het gaat me toch een beetje snel. Ik wil nog wel eens even rustig nadenken. Dan kun je hem zo vragen. En dan wordt hij nog even toegestuurd. Dan kun je er nog een beetje op verder kauwen. Om het in je eigen leven te bekijken. In onze wereld. Waarin zoveel gebeurt. Waarin van alles en nog wat in rep en roer is. Wat allemaal onze aandacht vraagt. Mogen wij vanuit liefde. En met respect voor God uitkomen. Mogen wij zijn vrede proclameren. Het goede nieuws uitdelen. Helpen met woord en daad. Yahweh Nissi, de Heer, is mijn banier. Amen.